Ik vind het een ontzettend groot voorrecht om met u samen te mogen optrekken vandaag. Om samen elkaar te ontmoeten en na te denken over het thema lijden en lijden. En dat houdt ons als echtpaar, en het houdt mij erg bezig, omdat wij zelf al 35 jaar in de bediening staan en heel veel hebben meegemaakt natuurlijk. En we hadden steeds de indruk dat het onszelf alleen maar overkwam. Dat de conflicten waar we terecht kwamen, de crisissen waarin we ongeweld eigenlijk terecht kwamen, alleen maar bevestigden dat we onbekwaam waren. En de laatste jaren is onze bediening meer en meer erop gericht om met voorgangers, oudste echtparen of dominees op te trekken, te luisteren, hun te helpen, bij te staan, eigenlijk met hen mee te wandelen. En daardoor hebben we heel veel inzicht gekregen dat er heel veel stil verdriet is, lijden in het lijden onder voorgangers en onder dominees. Maar zeker ook als echtparen in de bediening in de gemeente van Jezus Christus staat de vrouw die daarnaast staat, vind ik persoonlijk en ik verkondig het heel vaak, heeft de vrouw naast de dominee of de vrouw naast de voorganger of de vrouw naast de oudste een van de moeilijkste taken in het lichaam van Christus. En ik ben daarom ook ontzettend blij dat we met veel echtparen hier zijn, omdat je veel niet-materiële verliezen leidt. Daar kom ik in de lezing op terug. Je hebt namelijk het gevoel dat je de controle kwijtraakt en wat er ontzettend op de loer ligt, als je in deze bediening staat, zeker als je langer in deze bediening staat, dat is dat je het vertrouwen verliest om op een gezonde manier met broeders en zusters verbonden te zijn. Dat je het vertrouwen verliest eigenlijk dat er een hele, dat je je openen kunt. Dat je, zeg maar, transparant mag zijn. Dat je iets mag laten zien van je eigen leven. En dat je dat gaat afschermen, omdat je in een isolement komt. En de vrede die op elk gebied van je leven eigenlijk geroofd kan worden. En niet alleen in de bediening, maar dat heeft ook zijn weerslag op de persoonlijke relatie die je hebt met de Heer Jezus. Dat heeft zijn weerslag in je huwelijk en in je gezin. En dit alles kan je drijven in een enorm isolement van eenzaamheid. En daardoor ga je eigenlijk het doel missen. En ik wil met u vanmorgen samen nadenken hierover, maar ook troost vinden bij de Heere God. En het waar ik echt voor gebeden heb, dat is dat we niet alleen met ons hart de dingen willen luisteren, maar met ons verstand de dingen beredeneren. Ik wil u ook geen oplossingen geven. Ik geef aan hoe u daarmee kunt omgaan. Maar waar ik echt een intense behoefte aan heb, dat is dat we een ontmoeting met de Heer Jezus zullen hebben. Ik, op het einde van deze lezing zal ik daar iets over zeggen, ook over aan de hand van de Emmausgangers. Maar waar ik echt voor gebeden heb deze dag, is dat u een hele persoonlijke ontmoeting met Jezus mag hebben. Want dat maakt het verschil. Weet je, Jeff en Alinda en ik zelf, we zijn een middel in Gods hand. Ik heb me heel goed voorbereid. Als je me vraagt, hoe lang heb je over deze lezing gedaan? Dan zeg ik u 35 jaar. En ik wil heel graag met u bidden en dan gaan we kijken naar die grote uitdaging die al achter me staat, waar ik eigenlijk met u over wil nadenken en dan heel praktisch daarmee eigenlijk omgaan. Laten we samen even zo stil zijn. Vader, Heere God, we hebben zo'n behoefte dat u, Heere Jezus, hier in ons midden bent. En dat we dat niet alleen weten met ons verstand, omdat u gezegd heeft, daar waar twee of drie vergaderd zijn, in uw naam, dat u in ons midden bent. Maar we hebben echt zo'n intens verlangen dat we dat ook echt ervaren in ons hart. Het is een thema, Heere God, wat ons dieper kan raken, ons in uit evenwicht kan brengen, veel verdriet kan geven, grote verliezen kan geven. En we willen u bidden dat u spreekt door alles heen en dat we u echt mogen ontmoeten. Dat u de trooster wilt uitstorten en dat we echt troost mogen ontvangen, moed om zo u te ontmoeten en die vreugde vast te houden. Dat is ons gebed in Jezus' naam. Ik heb, voordat ik eigenlijk met een lezing begin, schrijf ik eigenlijk op en bid ik van Heere God, wat wil ik nu eigenlijk uiteindelijk bereiken? En wat wilt u bereiken? Dat is de allerlangste, belangrijkste vraag. En ik kwam eigenlijk, werd erg bepaald bij het gedeelte wat Paulus schrijft aan de Colossense. In Colossense 1, daar schrijft hij een van de mooiste lofzangen. Waarin hij schrijft over dat de Heer Jezus het beeld is van de onzichtbare God. De eerstgeboren van de hele schepping. Alles heeft zijn bestaan in hem, het hoofd van het lichaam en de gemeente. En dan sluit hij eigenlijk af, of begint hij met een terugblik. En dan zegt hij, nu ik dit allemaal geschreven heb, wie Jezus is, dat hij de eerstgeboren van de schepping is. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Nu verblijd ik mij in mijn lijden. Op dat moment zegt hij, ik kijk terug op die heerlijkheid van Christus. Dat was zo prachtig geschilderd. Ik vind het een van de mooiste lofzangen. Als ik in de put zit, dan pak ik Colossense en dan ga ik dat lezen en dan bepaal ik me erbij, wie is Jezus? En dan zegt hij, nu verblijd ik mij in mijn lijden. Voor u. En vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukking van Christus ten behoeve van zijn lichaam. Dat is de gemeente. En het is zo in andere vertalingen staan, vul aan. Natuurlijk kunnen we niks aanvullen aan de lijden van Christus. En als hij dan terugkijkt naar alles wat ik in, als ik dat allemaal zie, nu wie Jezus is, dan verblijd ik me in het lijden. En wat hij daarin eigenlijk bedoelt, dat is niet dat hij iets gaat aanvullen in het lijden van Christus, maar dat het lijden wat in Paulus' leven zeg maar gebeurt, dat dat een middel gaat worden wat God gebruiken gaat om het evangelie aan anderen door te geven. Er staat dan om een Christen in zijn leven te laten zien en dat te laten horen. En Paulus wordt geroepen in Handelingen 9, vers 15 en 16, door God zelf. En dan zegt hij tegen Ananias zegt hij, ik heb Paulus, is een uitverkoren instrument om zijn naam te brengen onder de heidenen en de koningen en Israëlieten. Want, redengevend, ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En nergens, ook in die 35 jaar of 40 jaar dat we nu in de gemeente dienen, heb ik het evangelie nergens zo zien schitteren als mensen die ik, broeders en zusters die ik ontmoet, die door lijden heen gaan en een juiste houding en een nederigheid hebben om dit lijden uit Gods hand te aanvaarden. Daar is nergens is het zo bij mij geweest, niet alleen door, natuurlijk door de woorden en door de verkondiging. Maar ik denk dan aan een vrouw van de gemeentestichter die op heel jonge leeftijd eigenlijk overleed. En wij mochten daar heel dichtbij zijn. En hoe zij in dat lichamelijke lijden, wat ze doormaakte en ook het geestelijke lijden, hoe ze dat kon aanvaarden, hoe ze dat kon omarmen. En de ellende die Paulus meemaakt door broeders en zusters is een scala van fysieke, emotionele en geestelijke moeite. In 2 Korinthe 11, vers 24 vind je daar een hele lijst van. En dat is allemaal ten behoeve van het lichaam van Christus. En dat is een mysterie. Dat wil ik met u proberen te ontdekken. Om te lijden voor het lichaam van Christus. Om de gemeente daarin voor te gaan. En tot het moment te komen dat u het gaat omarmen. Dat je dus zegt, ik verblijf me erin. Maar de vraag is namelijk, hoe kom je nu zover? Hoe kom je nu zover? Hoe kom je nu zover om je te verblijden? Vaak hebben we preken, heel veel preken zijn het watgehalte. Heeft een heel hoog watgehalte. Wat we moeten doen. En natuurlijk, als u voorgaat in de gemeentes of als u in de gemeente bent, dan is het zo dat we dit willen. We willen eigenlijk daartoe komen dat we zeggen, Heere God, ik wil lijden voor uw naam. Ik wil die verdrukking wil ik omarmen ten behoeve van het lichaam. Maar hoe kom ik daartoe? Hoe wordt dat nu werkelijkheid in mijn leven? En ik wil met u daarover nadenken, over het hoe. Over het hoe. Want dat is vaak de vraag. Laat ik eerst duidelijk maken over welk lijden dat ik met u wil nadenken. Ik heb als voorbereiding op deze lezing heb ik 25 echtparen die in de bediening staan, heb ik een vraag gesteld. Die heb ik aan oudste echtparen, oudste in de rol van voorgangers, echtparen, een zendeling, een vrijgesteld predikant en dominees toegestuurd. Het zijn broeders en zusters uit verschillende denominaties. Broeders die zijn vrijgesteld voor de bediening. En de meeste broeders die doen naast hun werk in de maatschappij vaak een verantwoordelijke baan, geven daar leiding en geven ook leiding aan de plaatselijke gemeente. In een team van oudsten. En de vraag die ik hen had gevraagd is, waar heb jij persoonlijk als echtpaar het meest onder geleden in je bediening? Om geestelijk leiding te geven in de plaatselijke gemeente. Ik vroeg, is het mogelijk om dat in een paar zinnen te formuleren en mij toe te sturen? Het was zeer ontroerend. Ik kreeg meer dan 90% van de vragen terug. En ze werden niet met enkele woorden beantwoord, maar zeer uitvoerig. Heel open en zeer kwetsbaar. En dat is een essentiële bijdrage geworden voor deze lezing. En ik wil met u een groot aantal citaten voorlezen. Zodat we diep doordrongen worden waar het eigenlijk om gaat vandaag. En waarom wil ik dat doen? Waarom wil ik die citaten lezen? En daaruit vertrek ik verder. Waarom wil ik deze citaten doen? Het eerste is dat u zich bewust wordt dat er veel stil verdriet is. Dat je bewust wordt dat er veel stil verdriet is. Het tweede waarom ik dat doe, dat is dat je kunt zeer eenzaam zijn en verdriet hebben in de bediening en je denkt je bent alleen. Maar soms hebben we zo'n Elia-moment nodig. Dat Elia zegt in 1 Koningen 19, ik ben alleen overgebleven en ze staan me naar het leven, om het leven me te benemen. En God zegt tegen Elia, nee Elia, er zijn nog 7000 anderen. En het derde, en dat is het belangrijkste motief wat ik heb, dus het eerste is dat u inzicht krijgt in het stille verdriet. Het tweede is dat je echt zult zien dat je niet alleen bent. En het tweede en dat is misschien wel het belangrijkste motief dat ik deze citaten uitvoerig met u wil bekijken, en dat is het volgende. Ik wil namelijk publiekelijk erkennen dat dit verdriet en lijden bij leiders is. Dit erkennen bij elkaar en erkennen kan al genezing geven. Dat het erkend wordt en dat u die citaten zult zien en u zult zich daar waarschijnlijk zelf in herkennen en dat je zegt, ik ben niet alleen. En het wordt erkend. Het wordt herkend en erkend. En ik heb die citaat heb ik geordend op wat de mannen schrijven. Dan heb ik geordend wat de vrouwen zeggen en wat het voor op het huwelijk en het gezin mee te maken heeft. Hoe het huwelijk en het gezin daardoor beïnvloed wordt. En zoals ik gezegd, ik heb daar echt de tijd voor genomen. Ik wil dat met u tijd nemen. En van daaruit ga ik dan verder. Maar dat we daarin inzicht krijgen. Dus waar heb jij persoonlijk als echtpaar het meest onder geleden in de bediening om geestelijk leiding te geven in het plaatselijke lichaam? Een broeder schreef ongewild met kwesties, conflicten bezig, terwijl ik eigenlijk het verlangen heb met andere dingen bezig te zijn in de gemeente. In die zin slachtoffer wordt van de persoonlijke problemen van mensen die ze op de oudste projecteren. Gevoel van onvermogen. Besef dat kwesties die spelen ver voorbij liggen aan dat waartoe je denkt in staat te zijn. Het dwingt mezelf dicht bij God te leven, wat een goede zaak is. Het effect van moeilijke situaties, gesprekken, e-mails op je eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid. Het overlozen van het voorgangerschap of het dominee zijn. Je kunt altijd meer doen. En de moeite om dan ook grenzen in acht te nemen en niet over je grenzen heen te gaan of over je heen te laten lopen. Valse beeldvorming. Dat er leugenachtige dingen over je gezegd worden, waardoor het vertrouwen geschaad wordt. En broeder schreef, ik denk toch dat bewuste last al veel verdriet veroorzaakte. Als voorgangers echtpaar ben je kwetsbaar. Voortdurend onderzoek je jezelf of je op de goede weg bent. En spreek je daar met anderen over. Maar als er last uit de gemeente komt en in ons geval uit onverwachte hoek, dan knapt er iets. Wat moeilijk is geweest voor ons is dat wij vaak beide kanten van een verhaal gekend hebben, maar dat de gemeente op basis van slechts één kant al een oordeel vormde over ons functioneren. Voor mij persoonlijk is dat de grote spanningen die kunnen ontstaan in relaties met naaste medewerkers. Die relaties kunnen de grootste zegen zijn, maar ook de grootste oorzaak zijn van pijn. Een andere voorganger schreef me, we hebben altijd ervoor gekozen om transparant en kwetsbaar te zijn binnen ons leiderschapsteam. Binnen onze leiderschapsteams. Dat betekent dat we ons blootgaven en onze leiders de gelegenheid gaven om diep van binnen bij ons te kijken. We hebben ons hart met ze gedeeld. Hoewel we het altijd riskant hebben gevonden, hebben we het altijd weer gedaan, omdat we graag ook daarin op Jezus wilden lijken. Hierdoor was de pijn immens diep en intens, als we erachter kwamen dat we soms in onze integriteit werden aangevallen. Een broeder schreef, wat als eerste bij mij naar boven komt, als antwoord op je vraag, is innerlijke eenzaamheid. Omdat je als leider er moet staan en er veel van je wordt verwacht, kan je van jezelf, van God en anderen vervreemd raken. Het tweede waar ik aan moest denken, is innerlijke onzekerheid. Doe ik het wel goed? Ben ik wel goed genoeg? Dat soort vragen die zomaar in je onderbewustzijn een grote rol kunnen spelen. Als we eerlijk zijn, dan zijn wij, ook als leiders, toch allemaal kleine jongetjes die snakken naar de goedkeuring en bevestiging van de Vader. Het gevoel dat je altijd aanstaat, komt soms op je drukken. Het verlies van vriendschappen vanwege de gezagsrelatie die ontstaat wanneer je oudste en een grotere rol gaat spelen als er dingen spelen waarin je als aangesteld gezag naar de schrift moet handelen. Een broeder schreef lijden aan de afbrokkeling van de gemeente dat vanzelfsprekend aan de predikant ligt. tegenstand die van binnenuit kwam. En we uiteindelijk uit elkaar moesten gaan. Dit wierp een grote schaduw op onze bediening. Externe strijd, dat was voor ons makkelijker mee te dealen. Maar nu was er een interne strijd. Die interne strijd begon zich ook in ons eigen hart te ontwikkelen. En we vroegen ons af, welke afslag hebben wij gemist? Hebben we de stem van God niet goed verstaan? Waar en waarin zijn we tekortgeschoten? Tegenstand van buiten de gemeente kon onze blijdschap niet wegnemen. Maar dit was een zware weg. We lijden het meest aan de last van het pastoraat in die zin wanneer mensen zeggen van Christus te zijn, maar niet wandelen in Christus en hiermee schade berokkenen aan elkaar, de gemeente, kinderen. Het is een grote frustratie als je op de onmogelijkste tijden en momenten rent voor mensen, er bent en volharden wil in geloof, maar mensen bij tegenslag alles loslaten en kiezen voor zichzelf, de makkelijkste weg of bereid zijn zonde te accepteren in hun leven. Dit van de zusters greep me erg aan. En dat is dezelfde vraag. Waar heb jij persoonlijk en als echtpaar het meest onder geleden in je bediening om geestelijk leiding te geven in de plaatselijke gemeente? En ik wil heel erg graag die broeders vragen om hier nu eens echt goed op te letten. Eens goed op te letten. Omdat je zo vaak met jezelf bezig bent en eigenlijk in die processen heel weinig eigenlijk zicht hebt. En vaak zicht hebt, wat doet dat nu met mijn vrouw? Wat doet dat nu met mijn kinderen? Omdat je zelf in een overlevingsmodus komt en de gemeente altijd piept en je hoort het piepen van je eigen vrouw en kinderen niet meer. En een vrouw van een voorganger schreef, lijden op de achtergrond, veel weten, maar er niks mee kunnen. Dat weten belemmert mij in het omgaan met andere gemeenteleden. Bepaalde vorm van eenzaamheid die tweeledig is. Enerzijds, je weet soms dingen van mensen die anderen niet weten en je niet kan delen en over kan praten. Anderzijds, door je verantwoordelijke rol is het soms lastiger om je eigen hart en leven te delen in verschillende settingen. Offers die het gewoon kost qua tijd en energie. Ook soms veel energie in lastige dingen waarvan je denkt, en dat is vaak terugkijkend, wat is de vrucht hiervan nu geweest? Als vrouw kan je soms minder deelnemen aan het gemeenteleven in een opgroeiende gezinsfase. Doordat je man aanwezig moet zijn bij de gemeenteactiviteiten. Minder aandacht voor wat ik nodig heb. Persoonlijk. En in het runnen van het huishouden van een groot gezin. Een van de grootste verliezen is de veranderde positie van mevrouw sinds ik oudste ben. Ze kan zich veel minder vrij bewegen in de gemeente als gevolg van de dingen die ze hoort. Terwijl ze meestal niets mee kan en mag. Tegelijkertijd leveren er in de gemeente wel allerhande verwachtingen. Dat kan haar in een spagaat brengen die vrij eenzaam voelt. Als vrouw van de voorganger kon ik eigenlijk in lastige situaties die zich afspeelden geen actieve rol spelen. Mijn man daarentegen kon in gesprekken gaan, overleggen en tot de actie overgaan. Dat wel meemaken van de gebeurtenis of het conflict, maar er verder niet veel meer mee kunnen, maakt dat je je soms zo machteloos en kwetsbaar voelt. Voor mijn man waren de zaken dan soms al opgelost, terwijl ik nog niet aan de verwerking toe was gekomen, omdat ik het alleen maar onderging. Voor mijn gevoel hebben we geleden onder lastige conflicten met mensen binnen de gemeente die je na aan het hart staan. Zo verdrietig en pijnlijk dat het ons op die momenten beroofd heeft van onze vreugde. Vreugde in het dienen, vreugde in ons huwelijk en in ons dagelijks leven. Het heeft ons tijd en energie en gezondheid gekost die we daardoor niet aan onze kinderen konden geven. Nog een paar over het huwelijk zelf en het gezin. Fysiek en mentaal afwezig zijn. Ik denk dat elke man dat wel kent. Je vrouw die vertelt iets, je zegt ja. En het had eigenlijk nee moeten zijn. Want je hebt niet geluisterd. Je bent er niet. Afgeleid door zorgen, niet volledig kunnen richten op huishouden, aandacht voor elkaar, behoeftes, kinderen klussen in huis, een keertje sporten. Echtgenoot en kinderen offeren tijd met papa en echtgenoot op. Echtgenote neemt in het gezin taken over van haar man, omdat hij er geen tijd voor heeft. Bijvoorbeeld bandplakken van de fiets van je basisschoolkind. Want anders kan hij morgen niet naar school. Ik had de opdracht gekregen om enkele afspraken in de avond af te zeggen. En op een van die avonden met mijn vrouw uit eten te gaan. Toen ik mijn vrouw dit vertelde, schoot ze vol. God had haar gebed verhoord. Ook mijn zoon gaf aan dat hij het fijn vindt dat papa vaker thuis is en onverdeeld aandacht heeft voor hem. Een gezond gezinsleven te ontwikkelen en te houden. Je ziet aan de antwoorden hoe ingrijpend dat de dingen zijn. Veel tijd die je in andere mensen steekt, steek je niet in je eigen gezin. Dat is niet erg als de energie positief uitpakt in andere levens. Het is pijnlijk als sommige trajecten veel tijd en energie hebben gekost zonder het gewenste resultaat. Dat kan soms pijnlijk zijn. Ik vind het extra moeilijk als mijn gezin de dupe wordt van lastige besluiten die ik soms moet nemen in de gemeente. Het lijden van je kinderen door een verhuizing, de voortdurende onzekerheid in hun leven, trekt een grote wissel op hen. Nog twee. Het grootste verdriet van mijn vrouw en mij is het lijden lijkt veelal veroorzaakt te worden van binnenuit. Er ontstaat wantrouwen, de veiligheid valt weg en soms kan het letterlijk betekenen dat je niet in staat voelt om normale dingen te doen. Je trilt als je bepaalde mensen ziet, je bent angstig, je kan aan niets anders denken, je voelt je verslagen. De laatste heeft me erg geraakt. En dat gaat over de kinderen. Toch hebben we ook gemerkt dat er uitgesteld verdriet is. Met name het verdriet dat je ervaart omdat je gevolgschade ziet bij je kinderen. Je kinderen die een bepaalde achterdocht hebben, teleurgesteld zijn in de christelijke wereld, zich niet durven te geven omdat ze het verlies hebben geleden in het verleden. Ik zeg u, dit is alleen maar een uittreksel wat ik gemaakt heb. Ik had 17 A4'tjes. En ik lees mijn preken altijd als een gebed voor Gods aangezicht. Dat heb ik met deze lezing ook gedaan. Gisteren was ik in een salet, hebben we in de tuin. Ik heb dit nog eens allemaal voorgelezen. Ik wist geen goede overgang te vinden. Omdat het me zo aangreep. Omdat zo onder de ogen werd me geschilderd door al deze reacties, hoeveel stil verdriet dat ons één vraag gesteld wordt. Eigenlijk vraagt ons iemand, hoe is het met je? Eigenlijk is dat de vraag. En dan is er een heel bijzondere zegen, mocht ik ervaren, doordat het zo opgedeeld werd. Maar ik had ook heel veel, herkende ik natuurlijk. Als je 35 jaar in de bediening staat, dan herken je natuurlijk. Eigenlijk was me niks onbekend. En het greep natuurlijk daardoor ook heel diep. Maar het is heel belangrijk dat we in deze voorbeelden zien we eigenlijk, zeg maar, de grote niet-materiële verliezen. Wat bedoel ik daarmee? Kijk, materiële verliezen, die kun je heel goed tellen. Als iemand je 100 euro gestolen heeft, dan is de schade en het verlies 100 euro. Maar hier spreken we over heel andere, niet-tastbare verliezen. En die zijn heel moeilijk te duiden en ook heel moeilijk onder woorden te brengen. Maar ik noem hier een paar groepen. Wat je steeds weer terugziet in al deze voorbeelden, dat je inzicht krijgt van, en daarover over nadenkt. Ga ik met u kijken, hoe gaan we daar nu mee om? Want dat is eigenlijk het doel waar ik naartoe aan het werken ben. Maar in feite is het zo dat wat je eigenlijk ziet, dat is dat die niet tastbare verliezen zijn, het verlies dat je het gevoel hebt dat je nog de controle hebt. Er is iets in je, het overkomt je, de conflicten, de crisissen die er eigenlijk zijn, neem je zo in beslag dat je echt het verlies hebt, het gevoel dat je de controle hebt. Je kunt dan ook niet meer efficiënt werken. Je kunt niet meer met de dagelijkse dingen goed omgaan. Het grijpt eigenlijk in alle gebieden van je leven. Het gevoel dat je machteloos bent en niets aan die bestaande situatie kunt doen. Omdat het meestal wat mij eigenlijk opviel, en dat is ook mijn eigen ervaring, dat is dat als het van buiten afkomt, zoals iemand schreef, geeft dat vreugde. Je staat, zeg maar, wij hebben soms situaties meegemaakt dat we enorm onder de druk stonden van wat er van buitenaf naar ons toe kwam. En daar kon ik echt met Rietje en ook met de gemeenteleden echt vreugde in vinden. Maar wat door alles speelt, ook in al deze voorbeelden, en ook wat Martin heeft voorgelezen in Handelingen 20, Paulus zegt, zie toe op jezelf, want het komt van binnenuit. Het komt van binnenuit. En dat grijpt zo ontzettend in. Dus als je dan het gevoel hebt om in een gemeente, zeg maar, altijd, zeg maar, op die zondag weer terug te komen en die mensen weer te ontmoeten en voor te mogen gaan en ze te helpen en te coachen en, zeg maar, te prediken, het komt elke zondag terug. En dan heb je het gevoel dat je machteloos bent aan die bestaande situatie en je hebt het gevoel dat je compleet vastzit. Ik merk zo dat mensen waar we mee wandelen, waar we meelopen, dat ze compleet vastzitten en denken en dat ze geen keuze hebben. En dat is een gevoel van verlies van controle. Een ander innerlijk verlies is het verlies van een diepere gevoel van identiteit. Je weet op een gegeven moment, ik denk dat u dat herkent, dat je niet meer weet wie je bent, wat je met het leven wil. Heb je de roeping nog juist verstaan? Je bent eigenlijk, wordt afgeschilderd door alle crisissen, alsof je onbekwaam bent. En of je nog waardevol bent of kostbaar bent. Het verlies van het vertrouwen en mijn gevoel in eigenwaarde. Ik weet niet meer zeker wat ik kan en waar ik goed in ben. Zelfs als je 20, 25, 30 jaar voorgaat. Ik sta nu 35 jaar, mogen we dienen in die gemeente. Op dezelfde plek. En nog is het zo dat een aantal jaren geleden een dusdanige crisis kwam. Dat je zegt van, ik weet het niet meer. Je bent niet langer productief. Het verlies van grotere visie. Ik ben verstrikt in de meest kleinste details. Ik kan alleen de berg zien waar ik nu voor sta. En hij is te hoog om te beklimmen. En dit is het belangrijkste wat ik zie gebeuren. Ook in de teams waar we meelopen. Ook in de teams waar Rietje en ik samen mogen meelopen. In die oudste teams en met hun optrekken. Het verlies van het vertrouwen om op een gezonde manier met elkaar verbonden te zijn. Dat is een heel groot verlies. Ik heb niet meer het gevoel dat ik anderen kan vertrouwen. Ik ben er niet zeker van dat anderen mij de waarheid vertellen. Dat zijn grote innerlijke verliezen die je onder woorden moet gaan brengen. En ik ben niet meer zeker dat anderen mij geloven en mij als betrouwbaar zien. En dat zijn zeg maar hele ingrijpende innerlijke niet-materiële verliezen. Die je, als je dat niet gaat verwoorden, we gaan zo dadelijk kijken hoe je daarmee moet omgaan. Maar als je dat niet gaat beschrijven, dan krijg je zeg maar iets wat misschien onbewust gaat leven, dat je erg op je hoede bent. Dat je eigenlijk je leven niet meer durft te delen. Omdat je wantrouwend wordt, argwanend. En dat is natuurlijk funest als je een herderlijke taak hebt. Dat heeft grote gevolgen. Nog grotere gevolgen is als je het niet in de openbaarheid brengt bij broeders om daar samen over te praten. Daarom vind ik zo'n dag ontzettend belangrijk. Want we zien dat mensen, broeders, die echt echt absoluut inzetten in de gemeente, in een isolement komen en dan vluchten in dingen die gewoon hartstikke verkeerd zijn. Die zondig zijn. En die hun eigenlijk afbreken. Maar het dan nog meer gaan bedekken en nog meer in het geheim gaan brengen. Omdat je die dingen die hier gebeuren, die innerlijke verliezen, dat je die niet deelt. En je weet eigenlijk soms helemaal niet wat er eigenlijk met je gebeurt. Je kunt er zelfs helemaal geen echte woorden aan geven. Totdat iemand langskomt en met je samenpraat en met je optrekt. En het gaat verwoorden wat je meemaakt. Een vrouw van een oudste team, wat we begeleiden en begeleid hebben en helpen in de nazorg, doordat ze in een enorme crisis gingen, die maakte de volgende beelden. Ik heb gevraagd of ik dat mag verwoorden, omdat zij denkt in beelden. We hebben nu heel veel in woorden gevat, maar ik wil het u ook eens in beelden laten zien, hoe een vrouw, zeg maar, misschien ook een man, maar hoe een vrouw dat beleeft. Zodat we ook als mannen de impact daarvan zien. Een ingewikkelde knoop. Echtpaar X heeft de kwestie privé en kerkelijk gemengd. En het is in hun geval een moeilijke knoop geworden. Bijna niet te ontwarren. Gevaar. Echtpaar X is voor mijn vrouw als een boze wolf geworden. Je moet een boos roofdier ontwijken. Hij wil je verslinden. Zo diep gaat dat. In de kreukels. Ik voel me aardig in de kreukels door het gebeuren. Niet meer goed in staat om verder te gaan. Niet in de gemeente, maar ook thuis ontbreekt de energie en de motivatie om dingen aan te pakken. Borduurwerk, draden van borduurwerk of haakwerk moeten netjes worden afgehecht. Het dossier X kon privé niet door ons worden afgehecht. Het blijft een open eind. Echtpaar X legt de schuld bij ons. Maar ook door anderen die in geur en kleuren de kant van echtpaar X eigenlijk horen. En machteloos zijn we. De vragen die er komen, hoe kan dat? Kan iemand zo dubbel leven hebben als echtpaar X? Waarom hebben we dit niet eerder gezien? Wat hebben we anders kunnen doen? Hoe hadden we dit kunnen voorkomen? En gelukkig is dit wat ze ook communiceert. Gelukkig, de Heere God is soeverein. Ik begrijp de trauma niet, maar God is hoger. Omdat hij in controle is, is er vrede terwijl het stormt. Ik hoop dat je daarmee, dat jullie echt wat inzicht krijgen. We gaan nu verder, maar ik neem nu de stap van hoe gaan we daar nu mee om? Hoe gaat dat nu, zeg maar, hoe kunnen we dat nu verwerken? Maar dat je inzicht hebt gekregen hoe ingrijpend de dingen zijn en dat je dus niet alleen bent. Maar hoe verwerk je dat nou? Als we zeggen van, dat is het doel, die uitdaging, hoe kunnen we elkaar daarin helpen? Als dit eigenlijk de situatie is waar je soms doorheen gaat, hoe kan ik me nu, als dit alles op je bordje komt, of veel dingen daarvan op het bordje komt, of enkele dingen van het op bordje komt, hoe kan ik me nu verblijden? Hoe verblijd ik me nou in het lijden? Hoe kan ik dit nu ondergaan? Ten behoeve van het lichaam van Jezus Christus. Hoe geef ik dat nu handen en voeten? Want dit is wat er gebeurt. En dit is wat God ermee wil. Maar hoe gaat dat nu in je leven gehanteerd worden? Hoe kun je elkaar helpen? Hoe kun je elkaar helpen? Ik wil een voorbeeld met u bekijken hoe Jezus daarmee omgaat. Hoe Jezus omgaat met mensen die diep getraumatiseerd zijn. Die enorme verliezen hebben geleden. En dat is ook de leidraad geworden hoe wij met oudste echtpaar en oudste teams wandelen. Het is een gedeelte wat u zeker kent. Dat is het gedeelte van de Emmausgangers. U vindt dat in Lucas 24. En dat is een leidraad geworden, hoe we met mensen oplopen, hoe we ze bijstaan en hoe we, zeg maar, elkaar ook als echtparen en als oudste, voorgangers, dominees, elkaar kunnen helpen. Het meest wat me eigenlijk opvalt is dat we in de eenzaamheid gedreven worden en denken dat we alleen zijn. Dat we in een isolement zijn. En dat die gevolgen die we daarmee moeten dragen, dat die in het verborgenheid blijven. En dat niemand weet waar je zo doorheen gaat, en dat gevoel hadden de Emmausgangers ook. Het onbegrip. Hoe gaat Jezus nu met die verliezen om? Hoe is dat onze voorbeeld? Het voorgeschiedenis is eigenlijk dat Jezus had tegen Maria Magdalena gezegd, in Matthäus 28, vers 10, wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien. En iedereen ging overal heen, behalve naar Galilea. Twee discipelen waren op weg naar Emmaus gaan, naar Emmaus. De apostelen bleven in Jeruzalem. En deze reactie, die ligt helemaal voor de hand, dat je eigenlijk een eigen weg zoekt, na een traumatische gebeurtenis. Want deze broeders die daar op weg waren, die waren zeer getraumatiseerd. Die reacties die liggen voor de hand. Hun Heer en Heiland en daarmee hun hoop en toekomst was gekruisigd. Ze waren in shock, verdoofd. Sommigen hadden hun beroep opgegeven, hadden de boten achtergelaten. Ze wisten zeker, dit is de Messias en hij zal ons bevrijden. Maar wat was er gebeurd? Hun Heer was gekruisigd, hun leider was diep gevallen en had de Heer verloochend. Hij had op een zeer cruciaal moment gefaald. De ander die 3 jaar met hen was opgetrokken met de hele groep en met Jezus, had hem verraden, notabene met een kus. En als je nu die verliezen ziet, het verdriet van die niet-materiële verliezen in deze mensen, die is natuurlijk enorm groot. Ze hadden een groot doel om de Heere God te dienen. En dat was een rook opgegaan. Ze hadden het gevoel dat hun leven eigenlijk geen betekenis meer had. En de doelen en de dromen en de hoop die ze hadden, die leken niet meer relevant. En nu laat ik u iets zien wat u ook vanmorgen en deze dag al kan helpen. Want wat doet Jezus? Wat hij dan doet met deze broeders is het volgende. Het eerste wat hij doet is meelopen. In hetzelfde tempo. Het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Als ik broeders zie die echt in de moeite zijn, of ze bellen, of ze komen naar ons toe, dan moet je je leeftempo gaan aanpassen. Dan moet je in het tempo gaan even met hem mee gaan lopen in het tempo waar hij in zit. En dat is zo indrukwekkend dat Jezus eigenlijk zich bij hen voegt. En een tempo gaat aannemen waar zij mee lopen. Weet je, het punt is vaak dat als iemand naar je toe komt, dan verwacht je eigenlijk dat hij in jouw snelheid loopt. Maar als iemand in dat verdriet zit, wat we nu net beschreven hebben, dan is het heel erg belangrijk dat je eerst eens de moed hebt om het kenbaar te maken en het uit de anonimiteit te brengen. Maar aan de andere kant ook iemand op te zoeken, of als je zelf ziet dat iemand echt in die moeite is, dat je naar hem toe komt en je zegt, kom, ik ga met je meelopen. Ik ga even wandelen. Ik zeg nooit het woord in die zin counselen. Want ik denk, dat is natuurlijk dat je counselt. Maar ik heb veel meer aan de gedachte van, ik kom langs zij. En ik wandel met je mee. Ik loop in jouw tempo. En dat is het allerbelangrijkste. Dan volgt het tweede. En dat is namelijk dat Jezus zegt, van, wat is er dan gebeurd? Wat is er gebeurd? U moet zich dat voorstellen, dat is zeg maar iets wat me heel erg diep raakt. Omdat er moet iemand komen die tegen je zegt, wat is er nou gebeurd? Dat is cruciaal voor iemand die in het verdriet, in de pijn en verlies is en dat er iemand komt om te luisteren. En het indrukwekkende is, dat natuurlijk is het zo, dat Jezus was het middelpunt van alles wat was gebeurd. Maar hij vraagt aan die twee broeders, wat is er dan gebeurd? En het gaat om het perspectief van hun. En niet hoe hij in het lijden heeft gestaan. En dan vraagt hij, wat is er dan gebeurd? Wat zijn, zeg maar, en dan is het zo ongelooflijk belangrijk. Als je dit verhaal goed bestudeert, dan luistert Jezus. Als je met elkaar spreekt over de problematiek waar leiders doorheen gaan in de gemeente, dan is het zo ontzettend belangrijk dat je niet luistert. En er zijn mannen heel sterk in, en zeker voorgangers, dominees, oudsten, dat je luistert tot op het moment dat je een oplossing kunt geven. Dan denk je, nu vat ik het samen en dat kan die broeder dan doen. Of dat je luistert en je herkent zoveel en je zegt, ja, inderdaad, dit is mij ook gebeurd en dan trek jij de laar op. Het gaat erom dat iemand langs zij komt en je de vraag stelt, wat is er gebeurd en dat er aandachtig gewoon geluisterd wordt. Want meestal weten de broeders en zusters wel wat er eigenlijk allemaal, zeg maar, hoe je daarmee zou moeten omgaan. Maar je bent op dat moment onmachtig om je daarin te verblijden. Je bent gewoon onmachtig om het te omarmen. Het gaat gewoon te diep in je eigen leven. En dan moet er iemand zijn die zegt, wat is er gebeurd? Dat je het verhaal wil verhoren. Dat je het wil horen van hoe de ander het heeft beleefd. En dan krijg je namelijk te maken met het volgende stap. En dat is dat ze hun innerlijke verliezen. Als je luistert, dan gaat iemand ook en kan dan ook zijn innerlijke verliezen, zeg maar, verwoorden. Want wat ze dan tegen Jezus zeggen is, we hadden gehoopt dat. We hadden gehoopt dat hij het was die Israël zou verlossen. Ze verwoorden daar hun diepe, intense innerlijke verliezen die ze hebben. En dat punt, daar moet je naartoe gaan, ook al wil je het niet, Je moet gaan verwoorden, wil je dat doorheen komen en het lijden eigenlijk omarmen, dat je moet je innerlijke verliezen moet je gaan verwoorden. Dat wat je echt heel erg diep geraakt heeft. Dat je ook durft te zeggen, ik vertrouw mensen niet meer. Dat je durft te zeggen, ik heb ontzettende moeite om mezelf te geven, om nog enige diepe relaties in de gemeente aan te gaan. Dat zul je moeten onder ogen zien en moeten verwoorden. Die echte innerlijke verliezen, die moet zul je echt moeten verwoorden. Dat je echt zegt, ik verlies ook echt, ik heb echt het verlies van dat ik de controle nog heb. Of dat ik voel die identiteit, die diepere identiteit niet meer. Ik verlies het vertrouwen om op een gezonde manier met mensen verbonden te zijn. En dat is allemaal samengevat in, ik had gehoopt dat. Ik had gehoopt dat. En dan is zo indrukwekkend. Jezus opent Gods woord. Hij legt hen uit wat in de schriften over hem geschreven was. En in alle wanhoop, in alle verdriet door de tranen heen, moet er iemand komen die in het tempel van je meeloopt. Iemand die gaat luisteren. En iemand die luistert naar je wanhoop, naar de boosheid, de wrok, de angst. Hij je een beetje aan de hand neemt en over Jezus gaat vertellen. En het moet niet misbruikt worden. Wat ik daarmee bedoel is, het moet niet een doekje voor het bloeden zijn. Van God doet alles mede ten goede. Dat is wel waar, maar daar schiet je niks mee op. Dat het als het ware een ontsnappingsroute is voor jezelf om niet in die pijn mee te moeten. Je zult regelmatig zien dat mensen namelijk, en dat gebeurt hier ook, ook al vertel je, en ook is het zelfs Jezus zelf die de schrift opent en over hemzelf vertelt, dat ze hem niet herkennen. In het verdriet, in de moeite, kun je schrift openen en ze herkennen hem niet. Je ziet het bij Maria van Magdalena. Ze herkent Jezus niet. Ze denkt dat het de tuinman is. Je ziet het bij de apostelen. Als Jezus binnenkomt en zegt vrede zij u, dan denken ze dat hij een geest, dat ze een geest zagen. Dus als je mensen vertelt en de schrift opent, dan is het zo dat je er soms in een situatie komt dat ze het niet herkennen. En dan komt er iets waar ik voor bid, ook vandaag, wat me diep raakt. En dat is namelijk, ook al herkennen ze hem niet, dan komt er een zeer speciaal moment. Hij openbaart zichzelf. Hij openbaart zichzelf in je verdriet. Hij is de alwetende die door een diep dal van duisternis met je meegaat. Want Jezus neemt dan een brood. Hij breekt het. En gegarandeerd dat ze de tekenen hebben gezien. Van zijn lijden. En daar ben je dan, als je meewandelt en je wijst op Jezus, dan is het zo indrukwekkend als je dan mee mag maken dat iemand echt Christus ontmoet. Dat je een diepe aanraking, een diepe ontmoeting met God mag hebben, met de Heer Jezus mag hebben. En dat is uiteindelijk wat Paulus beschrijft. Uiteindelijk ziet hij de Heer en dan is het zo dat hij het kan omarmen. En dat is zo indrukwekkend dat je dan, zeg maar, dat er een ontmoeting plaatsvindt, dat hij met jou het brood gaat breken. En met je avondmaal viert, als het ware. En je terugbrengt naar de dingen, naar die gebeurtenis op Golgotha. En wat hij geleden heeft voor jou. En dat je dan het lijden kunt omarmen. Want dan ben je namelijk in staat tot iets. En dat is namelijk het volgende. De Emmausgangers gaan terug. En dan zie je eigenlijk wat daar gebeurd is. Ze gingen terug en ze gingen luisteren. De Heer is werkelijk opgestaan. Ze lieten de ander vertellen wat zij hebben hadden meegemaakt. Mensen, broeders, die ook door een hele moeilijke trauma waren gegaan. En ze kwamen daar en ze hadden het vermogen om in die pijn van hun in te komen, te gaan zitten en te luisteren wat zij hadden meegemaakt. En dan pas vertelden ze dat ze de Heer hadden ontmoet. En dat geeft een enorme troost. Ik wil afsluiten met het perspectief. Waar leidt dit naartoe? Als je die weg durft te gaan. Waar leidt dit naartoe? Als Jezus bidt voor u en mij, voordat hij naar het kruis gaat, dan bidt hij vraagt hij de Vader: Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij me zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Weet je, we worden klaargemaakt voor iets wat zijn weerga niet kent. En dat is namelijk dat je klaargemaakt wordt hier op aarde om in het Vaderhuis te komen en de heerlijkheid van Christus te mogen aanschouwen. En weet je, iemand die doof is, die kan niet van muziek genieten. En iemand die, zeg maar, blind is, die kan niet van kleuren genieten. En zo kan een onwedergeboren mens, die niet geheiligd is, niet van de heerlijkheid van Christus genieten. Dus de weg die God met ons gaat, is om ons klaar te maken om in het Vaderhuis naar die heerlijkheid van Christus in de eeuwigheid te kunnen genieten. En het middel wat hij gebruikt is onder andere je huwelijk, je vaderschap of moederschap, je relatie met Christus als eerste en je bediening. Je bediening is een middel in Gods hand en niet een doel. Het is een middel in Gods hand om je te vormen dat je die heerlijkheid van Christus kunt gaan aanschouwen. En weet je dan, als je dat ontdekt en altijd voor ogen hebt, is hem alles waard. Dan is hem alles waard. Dan tel ik eigenlijk niet meer datgene wat me overkomt. Dan moet ik die wegen gaan. Ik moet erover vertellen. Ik moet iemand vinden die me daar wil luisteren. Ik wil mijn innerlijke verliezen vertellen. Ik wil de schrift openen. Uiteindelijk om Christus te ontmoeten. Maar het uiteindelijke grote beeld is dat God me klaar aan het maken is. Om in het huis van hem te komen en de heerlijkheid van de Heere God te kunnen aanschouwen. En dat is een perspectief wat je boven alles uitdeelt. Dat is een perspectief dat het een zeer voortreffelijke taak wordt. Een zeer voortreffelijke taak. Daar zal de chef zeker over spreken vanmiddag. Maar dat deelt je boven alles uit. En dan zeg je: Heer, als dit het doel is, dat ik u mag ontmoeten en de heerlijkheid van Christus mag aanschouwen, ga je gang. Laten we zo samen even stil zijn. Vader, we willen u zo danken dat we u kennen en dat u ons kent. We willen u zo danken dat we echt die diepe, intense, persoonlijke relatie met Jezus mogen hebben. We willen u zo ontzettend danken dat hij zich bij ons voegt. Ons vraagt, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Ik wil u zo danken dat u niet met een oplossing komt, maar u zichzelf geeft. Wat een geschenk, wat een genade. Dat u zichzelf gegeven hebt. En ik bid dat deze dag echt mag gebruikt worden, Heer. Dat we het grote perspectief mogen zien. En hoe we met deze dingen moeten omgaan. Omdat het niet los te verkrijgen is. Het lijden in de gemeente met korte ei is niet los te verkrijgen van het lijden met een lange ei. En ik bid u zo dat we de kracht en de genade mogen ontvangen om elkaar in daar te helpen en tot zegen te zijn. Amen.